misschien is het goed om even te beginnen van hoe ik jou dus ontmoet heb en wat ik in Chassé gezien heb, maar waarom we hier dus zitten met, ja, met elkaar. Want je had een show die heette Hoe de Fuck is Brit?
Ja.
En wat ik dus heel mooi vond, jij zong met je oude zelf. Dan denkt iedereen natuurlijk, wat is dat dan?
Waar gaat dit over?
Ja. Nou, maar dat gaan we dus nu vertellen.
You at least it's like you're a part of me, oh how you've completed me and I hope there'll be others just like you, cause I know that you won't always be around. But as for now,
ik ben Tanja Slootmans, podcastmaker van Tan. En ik wil graag mooie verhalen vertellen die hopelijk ook kunnen bijdragen aan een wereld die inclusief en begripvol is. In oktober 2023 had ik Sam Jansen zijn show gezien in het Chassé in Breda en ik was onder de indruk en wilde graag meer weten. Sam Jansen is zanger, gitarist, songwriter en docent. Hij schrijft zelf Amerikanenmuziek, dat is country, folk, blues in een nieuw jasje en heeft een eigen band. In 2023 kwam zijn album Uncle Sam en de tour Hoe de Fuck is Brit uit, die in het teken staan van zijn transitie van zangeres naar zanger en het hele proces daaromheen. Daar gaan we samen over in gesprek. Sam, je hebt een show gemaakt over hoe jij was als Brit.
Ja.
En nu ben jij Sam, dus de hele transitie van vrouw naar man. En daar ging jouw show over en daar gaan we het nou uitgebreid over hebben.
Ja, leuk.
Ja. Zullen we beginnen met wat nummers van jou daar even iets over te zeggen? Want
is goed.
Ik was ontzettend onder de indruk gewoon van de muziek en de teksten met name. En het eerste nummer, jij begon met de titel Freak. En dat vond ik zo verdrietig dat ik dacht,
ja,
heb je echt jezelf als een freak gezien?
Ik weet dus niet of ik dat nou echt zelf op die manier gezien heb. Want ik denk dat ik vanaf het begin al wel door had dat het oké was hoe ik ben en ook toen was. Maar dat ik heel bang was dat de buitenwereld het zo zou gaan zien. Omdat dat toch een beetje het beeld was wat ik door de buitenwereld en soms ook wel door negatieve reacties in de media of wat dan ook kreeg. En dat was dus eigenlijk, dat liedje beschrijft een klein beetje mijn grootste angst.
Ja.
Ja, en ook de struggle daarin van, ja, waarom kan ik niet gewoon normaal zijn eigenlijk? En dat vond ik op dat moment, ik moet ook wel zeggen, dat is dus het eerste nummer wat ik schreef en ook zing op het album. En dat album heet Uncle Sam. En dat nummer heb ik dus ook geschreven echt in 2016, 2017... En dat is in 2018 opgenomen. Dat zing ik dus ook nog als Brit, dus als zangeres, voordat mijn transitie startte. En dat beschrijft dus ook echt het gevoel wat ik toen had. Ja.
Komt ook heel erg voor mij als publiek dan zeg maar heel erg over of heel erg binnen. En later heb je zing je in je liedjes, want je zingt wat je al zei, je zingt het als Brit.
Ja.
En je zingt dus ook als Sam met jezelf, dus dat is al heel bijzonder. En dan zing je, ik had er een paar liedjes uit gehaald. De een is Goodbye, dus hoe je afscheid neemt van je oude zelf.
Ja.
En wat ik eigenlijk nog mooier vond, dat je jezelf geruststelt daarin.
Will we ever be as close as we have been? Will we overcome the struggles we've been in? Will somebody ever see what we have seen?
Ja, zeker. Ja. En hoe dat is gegaan, is dat wij ik heb eerst de liedjes geschreven. Toen zijn we in 2018 de studio ingegaan. toen was ik dus nog zangeres. En na die studio-opnames zou ik dan direct beginnen met de testosteronbehandeling, waardoor mijn stem zou gaan dalen. En het was dus op dat moment helemaal niet zeker of ik na die stemdaling nog wel zou kunnen zingen. Dat is ook wel waarom ik die transitie superspannend vond. Want zingen was altijd al mijn passie en werk en hetgene waar ik wel gelukkig van werd. En dat moest ik dus op het spel gaan zetten. Dus dat was best wel heel spannend. Dus we zijn toen de studio ingegaan en hebben stukjes van liedjes ook leeggelaten. Met het idee, we zien wel hoe we dit later invullen. In het ergste geval blijft het stil op die momenten, omdat ik niet meer kan zingen. Dat was natuurlijk qua kunstvorm ook een mooi iets geweest en heel krachtig. Maar ja, voor mij persoonlijk zou dat ook een beetje een ramp zijn. En als ik wel nog kan zingen, gaan we het later invullen naar hoe het op dat moment dan klopt.
Want je hebt het dus bewust, want dat vroeg ik me dus ook af, van tevoren al zo ingezongen met de wetenschap, dan ga ik het straks als ik
aanvullen of niet. Ja. En uiteindelijk, spoiler, ik heb het kunnen aanvullen, dus ik kan nog zingen. Toen ben ik gewoon gaan kijken, ja, hoe zou ik nu reageren op wat ik toen zong? En in het liedje van Goodbye, waarin ik dus eigenlijk echt afscheid neem van mijn stem, maar eigenlijk ook van hoe ik op dat moment leefde, dus van Brit als het ware. Ja, ik ben natuurlijk gewoon nog dezelfde persoon, maar wel van mijn leven hoe dat op dat moment was. Daarin kwam als reactie inderdaad een geruststelling van het komt wel goed. Want je hoort in het begin van Goodbye, wat ik dus nog met mijn hoge stem zing, best wel veel zorgen en angsten. Waarvan ik natuurlijk nu weet dat ze niet reëel zijn, wil ik niet zeggen, maar dat ze niet zijn uitgekomen.
Dat is goed om te horen.
Absoluut, ja. Dus daar heb ik mezelf achteraf, had ik gewild dat ik toen al had kunnen horen wat ik daar nu over te zeggen heb. Want dan had ik veel minder angsten gehad.
Ja.
Maar dat is niet zo. Dus ik hoop dan maar dat andere mensen die naar het liedje luisteren, daar misschien een hoop uit kunnen halen. Tell me I'll be fine, you'll
be fine, I'll be all. Die daarom With Raising Comes Hurting geschreven. Elk opgroeien kent zijn pijn en zijn verdriet.
Ja, absoluut. Dat is eigenlijk natuurlijk een heel universeel verhaal. Ja. Dat iedereen met het opgroeien bepaalde moeilijke dingen meemaakt. En With Raising Comes Hurting refereert ook een beetje aan het hele proces wat ik met mijn ouders heb doorlopen. Okay. Want toen ik op het begin uit de kast kwam, vonden zij dat best wel moeilijk. Ook omdat ze heel erg verrast waren en het niet aan zagen komen. En dachten, oh, je hebt het al een beetje moeilijk met jezelf. En dan ga je nu ook nog dit moeilijke proces aan. Dus zij hadden denk ik vooral heel veel zorgen en de angst dat ik echt de grootste fout van mijn leven ging maken. En dus ook nog die zangstem op het spel zetten, waar ik mijn hele leven in geïnvesteerd had en mee bezig was. Dus zij zagen gewoon een al kwetsbaar kind die ook nog zijn grootste hobby op het spel ging zetten. Ja, dat klinkt dan op papier ook niet als een goed plan. En ik dacht bij alles wat zij vroegen en zeiden alleen maar dat het een afwijzing was. Dus ik voelde me dan niet echt geaccepteerd in mijn trans zijn. En dat is eigenlijk waar het liedje over gaat. Want door de jaren heen begonnen zij wel te zien dat de keuze die ik gemaakt heb en ging maken echt de beste keuze ooit was. En dat konden zij natuurlijk pas voelen wanneer die stap ook gemaakt was. Terwijl ik kon altijd al voelen dat het niet klopte. Maar ja, dat was voor hun natuurlijk niet te voelen. Zij vonden mij al goed hoe ik was. En ik begon steeds meer te begrijpen dat zij ook maar gewoon twee mensen zijn die rond de leeftijd die ik nu heb verliefd waren, kinderen kregen. En ineens is je dochter dan toch een zoon, 21 jaar later. En dan moet je ook maar weten hoe je daarop reageert. Dus het gaat ook een beetje over dat hele proces, wat denk ik iedereen wel met zijn ouders doorloopt. Dat je op een gegeven moment denkt, oh, dit loopt niet helemaal lekker. En ik ben inmiddels ook volwassen. Maar dat je uiteindelijk ook wel weer denkt, zij zijn ook mensen. En daar gaat het eigenlijk over.
Ja, en als ouder wil je eigenlijk altijd je kind voor alles behoeden als dat kan. Zoveel mogelijk behoeden absoluut. Voor pijn en verdriet, en dat is natuurlijk wat jouw ouders dan ook wilden. Ja,
en zij konden natuurlijk pas toen ik ook echt in transitie ging en toen zij begonnen te zien dat ik gelukkiger werd, begonnen zij ook pas te zien wat ik eigenlijk die tijd daarvoor gemist had. Want zij waren mij niet anders gewend dan hoe ik toen was. Dus zij zagen mij toen natuurlijk opknappen als het ware en waren toen ook meteen natuurlijk helemaal on board van, dit is de beste keuze ooit.
Je had het al een keer eerder met ze besproken en toen heb je het laten gaan om hun geen, heb je dat goed begrepen, om hun geen, in 2013 of zo had je?
Ja, 2013 ben ik uit de kast gekomen. Dat was niet alleen door hun reactie of zo, hoor. Maar gewoon, toen was er zoveel onrust. Ik zat op dat moment ook in een relatie die helemaal niet lekker liep. Dus alles bij elkaar zorgde dat voor zoveel onrust en stress, dat ik dacht, hier word ik heel ongelukkig van. Dus dit moet ik niet gaan doen. Dus ben ik eigenlijk weer een soort van terug in de kast gegaan. Wat natuurlijk ook weer ingewikkeld is, want dat maakt het voor de buitenwereld helemaal zo van, oh, je twijfelt heel erg, dus dit is een slecht plan. Maar voor mij was het gewoon, ja, er komt nu zoveel op me af, ik kan dit helemaal niet aan. Dus ik wil dit niet. Dus ik wil ook niet trans zijn. En dat wil natuurlijk eigenlijk niemand. Dus terug in de kast gegaan. Nou, dat heb ik denk ik een maand of vier volgehouden. Want ja, toen ik er eenmaal zelf achter was, dan is het niet meer tegen te houden eigenlijk. Dus toen ben ik eigenlijk opnieuw uit de kast gekomen. En toen zijn we gewoon een aantal jaren ingegaan waarin we ook veel gesproken hebben. Steeds dichter weer naar elkaar toegegroeid zijn. En ja, zij uiteindelijk ook tot de conclusie kwamen dat dit echt een hele goede keuze voor mij was. Ja.
Nou, dat is ook fijn. Dat je de mensen om je heen je supporten en je blijven steunen.
Ja, dat is superbelangrijk.
Ja, denk ik ook, ja.
Ja, zeker.
Want in die show vertel je dus eigenlijk helemaal over die transitie. Kan je daar ons dan nog iets meer in meenemen, wat je daar ook verteld hebt?
Het is eigenlijk in het breedste begrip van zo'n transitie. Dus het gaat niet per se over alle medische stappen. Dat is bijvoorbeeld wat je vaak op social media of op tv of weet ik het wat voorbij ziet komen. Dat ik denk, ja, hartstikke knap wat ze allemaal kunnen tegenwoordig of wat die artsen kunnen. Maar dat is natuurlijk eigenlijk niet zo heel interessant meer om te zien. Dus ik heb vooral gekeken, wat is de impact die het op mij heeft gehad en die het op mijn omgeving heeft gehad? En wat zijn bepaalde eikpunten die iets duidelijk maken? Dus het is echt in de breedste zin. Dus bijvoorbeeld zoals bij Freak, dat hele eenzame gevoel waar je dan mee loopt, waarvan ik denk dat mensen met een depressie of met weet ik het wat dat gevoel ook kunnen herkennen. Maar er is bijvoorbeeld ook een verhaal over dat ik inmiddels de keuze heb moeten maken van wil je nog vruchtbaar zijn of niet? Nou ja, niet wil je dat, want dan zeg je gewoon heel makkelijk ja, maar om bepaalde stappen te kunnen maken in je transitie moet je daar een keuze in maken. En dat is natuurlijk een keuze die, of ja, een probleem waar ook meer mensen tegenaan lopen, los van je genderidentiteit. En vervolgens daarop weer bijvoorbeeld mijn ervaring om voor het eerst oom te worden. En wat dat dan weer voor je betekent. En dat heeft een iets andere lading omdat ik inmiddels zelf onvruchtbaar ben. Maar ik denk ook dat die ervaring van voor het eerst zo'n kindje geboren zien worden in je familie, dat met heel veel mensen iets doet.
Ja.
Dus dat is bijvoorbeeld ook een liedje dat heet Uncle Sam, wat heel veel mensen aanspreekt, ja, omdat ze gewoon dat gevoel herkennen.
In the way that you are smiling, I see little bits of me. Bits of me I've lost some time ago. For the brightness in your eyes, there ain't no shadows I can't see. And I'd do anything to keep it so. But I know that you have demons of your own. And I can't keep them from you when you grow. So if you ever just need a loving, or you need a guiding hand, call me up for I.
En bijvoorbeeld een liedje waarin duidelijk wordt wat nou eigenlijk het probleem is wat mensen soms hebben met het hele concept transgender zijn. Want één liedje gaat over mijn oma, die op het moment dat ik aan mijn transitie begon al aan het dementeren was. Dus we hebben besloten om haar niks te vertellen. Omdat we dachten, misschien geeft dat heel veel onrust of verdriet, of ja, heeft dat wel nut om het te vertellen als ze het toch niet begrijpt, bijvoorbeeld. En mijn oma was, voordat ze dement werd, iemand die misschien best wel wat gevonden had hiervan. Of in ieder geval zich druk zou kunnen maken over wat de buren ervan zouden vinden, als het ware, of de omgeving. En het was dus heel mooi om te zien dat zij al haar vooroordelen en herinneringen vergeten was. En dat het dus niet meer uitmaakte. Dus het oordeel wat er misschien over zou kunnen zijn, is meer een maatschappelijk iets dan dat het in haar zat. En bij haar was het gewoon zo dat zij dus niks wist, maar vanuit het niks mij ineens hij ging noemen en hem. Omdat ik er dus blijkbaar mannelijker uit begon te zien. En daarmee was zij ook de eerste die mij die bevestiging gaf. En het heeft haar nooit iets uitgemaakt. Want dan was ik op bezoek geweest en dan kwam mijn moeder daarna en zei ze, ja, die lieve jongen was net hier. Dus het ging alleen nog maar over of ik een goed mens was of niet. En welke genderidentiteit of welk traject er dan bij hoorde, dat zag zij niet meer. Dus dat maakte ook niet uit. En dat is dus een ervaring die ik met bijvoorbeeld mijn oma heb gehad, maar die ik ook vaak ervaar met kinderen. Die ook nog niet dat hele oordeel van de maatschappij hebben meegekregen. En gewoon alleen maar zien van, joh, heb jij een fijne energie of ben jij een aardig mens of niet? En alles wat daar dan qua transitie nog omheen zit, dat is helemaal niet interessant. En ik denk als dat in de kern bij iedereen zo zou zijn, dan zouden we helemaal geen probleem hebben.
Is het ook onbekend maakt onbemind? Dus ik kan een oordeel hebben over transgender, maar ken niemand. En als ik iemand ken, dan is het heel anders, want dan ken je die persoon. En dan...
Ja, ik denk het wel. Want ik denk dat voor heel veel mensen transgender zijn toch nog een soort abstract begrip is. Of dat het, nou ja, wat er natuurlijk in de media vaak komt, is wat extremer soms. Of gewoon iets, nou ja, om maar weer even het woord te noemen, polariserender, toch wel. En ik denk zo, ja, ik merk dat gewoon. Zo gauw er van mij bijvoorbeeld een artikel verschijnt op, ik had afgelopen jaar een artikel in Trouw in de krant. En die wordt dan ook op Facebook geplaatst. En de comments daaronder zijn echt niet om over naar huis te schrijven. Dat is echt enorm negatief. Terwijl het artikel zit achter een paywall. Dus de meeste mensen die reageren hebben het artikel niet eens gelezen. Dus die reageren ook met dingen dat je denkt, ja, als je het artikel had gelezen, had je dit niet geschreven. Want dit is totaal niet wat ik zeg of bedoel of weet je wel. Dus die reageren dan alleen op de titel van een artikel waarin duidelijk wordt dat ik transgender ben. En dus daar zie je vaak inderdaad onbekend maakt onbemind. Dan zijn de reacties ook heel heftig. Maar als ik in mijn dagelijks leven kijk en in de interactie die ik met mensen heb, en echt veel mensen weten dat ik transgender ben, omdat het dus ook, ja, ik heb die voorstelling gedaan, dus je kan er niet omheen. En ik krijg in person gewoon oprecht nooit negatieve reacties. Dus ik geloof daar wel echt in, dat wanneer je echt met mensen in gesprek gaat en wanneer mensen ook gewoon jou in de ogen kijken en een normaal gesprek met jou hebben en misschien zelfs pas daarna erachter komen dat je trans bent, dan, ja, krijg je toch van mensen, zelfs de mensen die er misschien wel iets van gevonden zouden hebben, krijg je dan vaak de reactie van, oh, ja, je bent gewoon een heel normaal iemand.
Ja.
Dat ik soms ook denk, oh, maar wat had je dan verwacht?
Ja, ja, wat had je inderdaad verwacht? Ja,
dus
ja.
Mensen hebben daar toch een ander beeld van dan wat het is. Ja. Het is allemaal niet zo ingewikkeld.
Nee, maar dat is misschien het onbekende inderdaad wat we zeiden.
Absoluut.
Hè? Dus, en je had het ook over je, want je bent zanger en je was zangeres.
Ja.
En je had een hele mooie stem. En we hebben al een beetje een spoiler weggegeven dat je die stem gewoon nog goed gehouden hebt.
Ja.
Maar hoe is dat gegaan? Want dat is misschien ook een grote angst geweest.
Ja, een hele grote angst. En dat is ook wel een van de redenen dat het best wel lang geduurd heeft voordat ik die transitie aandurfde. En ik ook echt ben gaan kijken naar, is er een manier om dit te omzeilen? Dus allereerst ben gaan kijken, zijn er andere redenen? Misschien ben ik wel niet trans, maar heb ik gewoon last van een verkeerd lichaamsbeeld. Of weet je wel, dus dat ben ik allemaal eerst gaan aanpakken. Nou, dan ben je al wel een paar jaar verder. Toen ben ik me gaan voorbereiden op, nee, ik heb echt in alle hoeken gekeken en dit is gewoon echt mijn probleem. Dus die transitie, die moet er komen, wil ik gelukkig verder kunnen leven.
Wat voor mij als leek, wat is het alleen inderdaad het gevoel dat je zelf al de hele tijd hebt, ik ben helemaal geen vrouw, ik ben een man, ik zit inderdaad in een verkeerd lichaam.
Ja,
wat maakt dat je, ja.
Het is natuurlijk heel moeilijk te beschrijven, want het is, ja, probeer maar eens aan iemand uit te leggen, ja, wat liefdesverdriet of rouw is als ze het nooit gehad hebben. Dus het is een gevoel beschrijven wat iemand die niet transgender is niet heeft. Dus vaak worden inderdaad termen gebruikt als, ja, geboren in het verkeerde lichaam. Maar ja, dat vind ik ook weer een moeilijke, want inmiddels vind ik mijn lichaam wel kloppend en ik heb geen nieuwe gekregen. Dus het is alleen een beetje aangepast, maar hele delen van mijn lichaam zijn ook prima. Ik heb gewoon nog hetzelfde hart en dezelfde hersenen en dezelfde darmen en dezelfde handen. En dus dat is het dan ook weer niet. Dus het is, ja, best wel moeilijk uit te leggen. Het is een gevoel van...
Is het dat je innerlijke klopt met wat de buitenwereld van jou ziet? Als,
ook zeg maar... niet per se, want ik denk dat als ik... Ik had ook last van mijn genderdysforie als ik alleen thuis was.
Ja.
En als alleen het wereldbeeld belangrijk zou zijn en hoe anderen jou zien. Voor anderen had ik niet hoeven veranderen. Nee. Die vonden mij al goed hoe ik was. Dus het was echt om het voor mezelf leefbaar te maken.
Ja.
Ja. Dat was het voor mij voornamelijk. Dus, ja, dus het is misschien wel ook te beschrijven als een hele extreme vorm van problemen hebben met je lichaamsbeeld. Toch wel. Waarmee ik niet wil zeggen, oh, je moet gewoon accepteren hoe je lichaam is. Want dat, nee, is dus, dat gaat dus niet.
Ja, ik wou zeggen, dat is ook
dat gaat dus niet. Dus het is gewoon, ja, heel, dat je echt in alles voelt, dit klopt niet. En zo gauw je dan weet dat de optie is om dat te veranderen, dan denk je ook van, ja, maar dan moet dit gewoon. Dan is er geen andere manier om dit, ja, gewoon echt gevoel van ongeluk en van onbehagelijkheid op te lossen, als het ware. Dus echt een soort diep gevoel van ongeluk is het eigenlijk. Ja, en iets wat dus niet gewoon te accepteren is. Van, Want tuurlijk, ik heb ook dingen aan mijn lichaam. Want dat zeggen mensen dan heel vaak van... ja, maar ja, ik ben ook niet blij met mijn dikke bovenbenen of met mijn... En dan denk ik, nee, maar dat is echt een ander level. Ja. Want dat heb ik ook. Ik begin ook een fronsrimpel te krijgen. Denk ik, nou ja, vind ik ook niet per se leuk. Ik heb wat dikkere bovenbenen. Ja, vind ik ook niet per se leuk, maar dat kan ik allemaal accepteren. Ik heb ook een buikje. Vind ik ook niet per se heel fijn, maar kan ik accepteren. Ja. Maar dingen die echt gelinkt zijn aan mijn seksen en mijn gender... dat zijn dingen die ik... Dat is echt een ander level. Dus dat gevoel wat mensen vaak noemen van... ja, ik ben ook niet blij met dit of dat. Dat ken ik ook. Maar dat is een ander gevoel. Dus ja, maar het is dus heel moeilijk uit te leggen. Want je probeert dus iets uit te leggen wat de ander niet voelt.
Nee.
Ja. Dus ja. Ik kan het alleen maar uitleggen als echt... een heel diep gevoel van ongeluk en ontevredenheid... die niet zomaar op te lossen is. Nee. En waar dus een supergoeie oplossing voor is... en dat is een transitie. En dat bestaat dus ook niet voor niks.
Nee.
Ja.
Dat is hartstikke mooi. Dat is hartstikke mooi. Ja, je had het over genderdysforie.
Ja.
En nou heb ik gelezen, er is ook gender, het tegenovergestelde daarvan. Gendereuforie.
Ja.
Herken je dat nu? Dat je zegt, ik heb nu een gendereuforie.
Ja, ik denk het wel. Ja, het is vooral wat ik merk sinds die transitie is dat... dat het voor mij niet per se is dat ik nu verheerlijkt in de spiegel kijk.
Nee.
Of zo. Dus ik denk de gendereuforie, dat is misschien meer een gevoel inderdaad. Ik heb dat wel, bijvoorbeeld sinds mijn borstoperatie. Dat het niet is dat ik in de spiegel kijk en denk... nou, dit zou heel Nederland moeten zien, want het is fantastisch. Maar gewoon dat ik denk,
voor jezelf.
Dit is helemaal oké.
Ja.
En dit is van mij en dit voelt ook gewoon als iets waar ik connectie mee heb... als iets waar ik tevreden over ben, iets waar ik blij mee ben. En dat is dan denk ik wat vaak als die gendereuforie wordt beschreven. Maar wat ik voornamelijk... ja, kijk, euforie en dysforie zijn natuurlijk allebei uitersten. En wat ik voornamelijk heb ervaren door die transitie is rust. En dat had ik voorheen niet. Dus gewoon, het is gewoon goed. Ik hoef niet de hele dag na te denken over hoe zit ik, hoe sta ik. Oh, ik voel aan de zijkant van mijn arm voel ik mijn borst. Of ik voel... Weet je wel, dat is allemaal weg. Daar is gewoon rust. En dat voel ik mentaal en fysiek. Dat het gewoon klopt.
Klopt.
Ja. Ja.
Ja.
Ja, en dat is echt heel verlichtend, moet ik zeggen. Dat niet meer iets is wat de hele tijd speelt. Of dat je voorbij een auto loopt en dan je silhouet ziet... en daar gewoon toch een soort van schrikt. Of ja, dat geeft zoveel rust dat het gewoon klopt.
En de eerste keer dat jij jezelf in de spiegel zag, wat... Want je zei, je ziet jezelf, het klopt niet, maar dan zie je jezelf in de spiegel. Ja, dat gaat natuurlijk geleidelijk aan dat je denkt, ja. Yes, nou ben ik...
Ja, dat gaat heel langzaam natuurlijk. Dus ja. Als je een foto ziet van 5 jaar terug en nu, dan denk je, jeetje, wat een verschil. Maar 5 jaar terug had ik niet eens kunnen bedenken hoe het er nu uitzag. Dus dat gaat zo langzaam dat je op een gegeven moment... Ja, het is heel dubbel, want ergens denk je, oh, soms denk je, er verandert niet zoveel, dus... Ja, ben ik dan, zie ik er nu dan wel echt mannelijk uit of niet? En aan de andere kant ben jij zelf al heel druk bezig met dat ene haartje op je bovenlip, terwijl niemand anders het nog ziet. Dus je bent tegelijkertijd de eerste die het ziet, maar ook degene die het meest kritisch is misschien.
Ja.
Ja, dat is eigenlijk logisch, wel. Ja. Ja, dat is super logisch eigenlijk. Maar het is dus niet dat je een moment hebt dat je in de spiegel kijkt en denkt, nou ben ik er. Ja.
Nee.
Dat is het niet. Nee. Nee, maar gewoon, het is gewoon steeds minder ongemak. En steeds meer rust.
Kloppend voor jezelf. Ja, dat is natuurlijk ook heel mooi.
Dus het is ook niet een soort van magisch wonderdrankje. En dan ineens word je morgen wakker en dan ben je wat je wil zijn. Nee. Het is een heel langzaam en ook wel soms moeilijk proces. Maar gewoon rust is het. Ja.
Mooi. En jij had, want ik heb een krantje van jou toen met de voorstelling mee, daar heb ik nagekeken.
Ja.
En daar zeg jij iets op. Ik moet even spieken, want ik wil het voorlezen waarin jij zegt over Brit. Waar heb ik het nou staan? Ik ben haar... Ik had het opgeschreven. Want ik vond het zo mooi dat je dat zei, dat je haar dankbaar was of zoiets van... Ik ben haar... Hier. Zonder Brit had ik niet gestaan waar ik nu sta. Wat ben ik blij dat zij mij toeliet te zijn wie ik ben.
Ja.
Dat vind ik zo mooi gezegd.
Ja. Ja, maar dat ervaar ik ook wel echt zo. En natuurlijk, ja, dat klinkt natuurlijk heel erg alsof ik over Brit spreek als een soort andere persoon. En
nee,
dat is natuurlijk niet.
Het is een deel van jezelf.
Ja, maar ik ben natuurlijk wel heel veel veranderd sindsdien. En ik ben dus degene die ik toen was wel heel dankbaar dat ondanks hoe lastig toen alles was, het toch gelukt is om mij hier naartoe te loodsen, als het ware, naar waar ik nu ben. Dus het is ook echt niet zo dat ik een soort haat heb naar hoe ik toen ik als vrouw leefde of zo. Nee, want dat was gewoon wat het was. En dat was op dat moment, ja, dat is oké dat dat zo was. Maar ik ben wel veel gelukkiger nu. Dus ik ben heel blij dat het me vroegere zelf gelukt is om me hier te krijgen, als het ware.
Ja, dat is heel mooi gezegd. Want je hoort, hè, daar hadden we hebben net wat zitten praten. En dat sommige mensen ook echt zeggen, dat is je dead name, je oude naam. Mm-hmm. Dat mag je helemaal niet meer benoemen.
Ja.
Maar jij omarmt je oude zelf. En dat is deel van jezelf, zoals je was. En wat jou hier gebracht heeft. Dus dat vond ik hier ook heel mooi in staan.
Ja, en dat is inderdaad voor iedereen natuurlijk anders. Want sommige mensen vinden het veel moeilijker om terug te kijken. En bij mij is denk ik dat terugkijken ook een bewuste keuze geweest. Omdat ik, kijk, je kan natuurlijk ook gewoon ervoor kiezen om in transitie te gaan en dan naar een andere woonplek te gaan en dat niemand het weet. Want als ik nu op straat loop, weet niemand dat ik transgender ben. Dat zien mensen helemaal niet. Dus daar kan je ook voor kiezen. Maar ik dacht, ik speel al een jaar of 8 op dat moment in de band waarin ik speelde. We hadden best wel door heel Nederland dat mensen ons kennen. Dus als je dan dat wil blijven doen, maar je wil ook verbergen dat je trans bent, dat wordt echt knap lastig. En ik had natuurlijk al jaren met een soort geheim gelopen en dat vond ik best wel zwaar. Dus ik dacht, dat ga ik gewoon niet meer doen. Mensen moeten me maar nemen voor wat ik ben en dan ben ik er gewoon open over dat ik trans ben. Dat heeft er ook voor gezorgd dat ik heel veel met de buitenwereld heb gedeeld. En dat heeft voor mij heel veel acceptatie opgeleverd. Omdat je mensen erin meeneemt en mensen zijn ook niet zo bang om een foutje te maken. Want die denken, het is allemaal wel goed bij hem, zeg maar. Dus dat heeft heel erg geholpen. Maar dat heeft er dus ook voor gezorgd dat ik heel vaak met mijn vroegere zelf geconfronteerd ben geweest. En daar heeft ook gewoon een soort gewenning in plaatsgevonden. Dus ik weet nog helemaal op het begin van mijn transitie vond ik die naam Brit wel af en toe ingewikkeld. Ook omdat het toen nog af en toe gebeurde dat mensen mij per ongeluk zo noemden. En het was dan heel erg een confrontatie dat ik toch nog niet was waar ik wilde zijn. Of dat mensen me dan toch, hoe hard ik er al voor gewerkt had, toch nog als vrouw lazen. Maar inmiddels gebeurt dat nooit meer. En sta ik daar zo ver vanaf dat de hele naam Brit ook geen trigger meer is. En ik heb hem zo vaak voorbij horen komen de afgelopen jaren. Want we waren bijvoorbeeld bezig met die hele voorstelling maken. En op een gegeven moment werden we gewoon zelf moe van de communicatie. Dat we echt zeiden, en dan is dit stukje door de hoge stem en dan dit stukje door de lage stem. En op een gegeven moment zei ik ook gewoon, jongens, zullen we gewoon Brit en Sam zeggen? Want het wordt zo'n ingewikkeld verhaal. Je krijgt het ook gewoon niet meer gecommuniceerd naar anderen. Dus toen zijn we gewoon die naam gaan gebruiken. En na een maand was ik eraan gewend.
En de naam, want de show heette Who the Fuck is Brit?
Ja.
En dat is ook, dat heb je verteld in de show. Dat is ook een mooi verhaal hoe dat die titel zo gekomen is.
Ja, want mensen dachten inderdaad ook een beetje, die titel is een soort disrespect naar Brit toe. Of naar die vroegere naam toe. Maar dat is het dus helemaal niet. Die titel is eigenlijk gewoon een verwijzing naar een grap die wij binnen de band hadden. Want ik heb gedurende mijn hele transitie heel veel steun gehad aan mijn bandleden. Die zijn ook overal bij geweest en die hebben mij altijd gesteund. En op het begin gebeurde het dus nog heel vaak dat mensen mij Brit of zij noemden. En dan was dat echt altijd zo'n super ongemakkelijk moment. Want ga je het dan gewoon laten gaan? Of ga je iemand die jou alleen die dag ziet omdat die gewoon bij de zaal werkt waar je speelt, ga je die er dan op aanspreken? En dan wordt het een heel ongemakkelijk, want mensen willen het in principe helemaal niet fout doen. Dus je wijst iemand ook op een soort fout. En dat is voor die ander weer ongemakkelijk. Maar ik vind het ook ongemakkelijk om te zeggen. Dus we hadden daar op een gegeven moment als band een hele simpele oplossing voor. Dat je het dan gewoon, dan zei iemand Brit. En dan kwam bijvoorbeeld live de gitarist naar mij toe. En die zei, sorry, maar hoe de fuck is Brit? En dan kreeg ik eigenlijk van hun een soort van de bevestiging van, joh, we hebben gezien wat hier net gebeurde. Dit was ongemakkelijk. We maken er nu even een grapje over. Wij zien jou helemaal niet meer als Brit, dus wij denken echt, wat de fuck zegt die gast? En dan gaan we gewoon weer door met de dag. Ja. Dus dat was iets wat het voor ons als hele band heel licht maakte eigenlijk. Waardoor we ook niet steeds heel streng iedereen erop aan hoefden te spreken. Maar dan was het gewoon ook weer oké. En op een gegeven moment maakte het dus ook niet meer zoveel uit als dat gebeurde. Want dan keken wij met de band gewoon elkaar aan zo van, hé, wat zegt die nou? Alsof het heel raar was wat die ander zei. Terwijl, het is natuurlijk heel logisch dat ze die vergissing maken. Dus toen dachten we op een gegeven moment, we moeten een titel voor die voorstelling. Ja, je wil ook iets. Ik dacht op een gegeven moment, je moet een titel hebben waardoor mensen denken, hè, hoe de fuck is Brit? En dan verder gaan lezen. En er waren heel veel titels, stemverandering of weet ik veel wat. Ja, dat ik echt dacht, we hadden op een gegeven moment een lijst van titels. Toen dacht ik, als ik op een site van een theater ga kijken, klik ik dit niet aan. Want het klinkt niet uitnodigend. En hoe de fuck is Brit klinkt misschien ook niet uitnodigend, maar daar klik ik wel aan. We gaan dat gewoon
wat
doen.
Is want, dit? Ja.
Ja, want je benoemt er ook meteen die oude naam mee. Nou prima, hoeven we daar ook niet meer moeilijk over te doen. Dus ik vond het eigenlijk wel... maar er kwamen wel gemengde reacties op, moet ik zeggen. Omdat mensen dus wel dachten, hoe de fuck is Brit?
Is dat, wat je net zei, als uit disrespect. Maar dat is het niet, nee.
Nee, helemaal niet. Nee.
Maar ik kan me voorstellen, ik had ook zoiets van... Wat is dit? Weet je wel?
Ja, wordt het dan heel provocerend of zo?
Dat... Nee, ik word nieuwsgierig van wat hoe de fuck is Brit?
Wat is het verhaal hierachter?
Wat is dit? Dat meer.
Ja, precies.
En dat is precies wat je inderdaad zegt. Dan ga je kijken, wat zit erachter?
Ja, en misschien zijn er inderdaad ook wel mensen die om die reden dan niet gekomen zijn. Omdat ze denken, oh, dit is te provocerend. Maar als je de voorstelling ziet, dan weet je dat dat niet zo is.
Niet provocerend, nee. Je voorstelling was juist heel mooi en krachtig en prachtig om jou met jezelf te horen zingen en dat en te horen omarmen en te horen geruststellen.
Ja.
Dat is juist heel erg mooi gedaan.
Nou,
vond ik. Ja, vond ik echt.
Ja, dat was ook wel echt het doel. Om het juist gewoon heel eerlijk te doen en open te gooien. En ook wat thema's te pakken die waar iedereen zich in kan inleven.
Want speel je hem nog?
Nee, we zijn nu net klaar met de tour. We hebben hem afgelopen jaar rond de 45 keer gedaan. Maar het doel is wel om nog een live registratie te maken. Die dan gewoon voor iedereen wereldwijd online gratis te bekijken is. Omdat de show denk ik ook best wel een functie heeft om mensen te informeren.
Dat denk ik echt wel.
Over veel dingen. Ook veel mensen die bijvoorbeeld zelf niet transgender zijn. Want je vroeg net inderdaad van, hoe voelt dat dan?
Ja.
Ja, dat kan je dus niet uitleggen, maar als je de verhalen in de voorstelling vertelt en je hebt daar liedjes bij. En liedjes brengen natuurlijk ook een emotie over.
Ja, dat vond ik echt.
Dus daar merkte ik wel bij, als mensen dan bij de voorstelling waren geweest, konden ze zich toch iets beter inleven in hoe het dan voelt. En ik kreeg bijvoorbeeld ook wel reacties van ouders die zeiden, mijn kind kan mij niet uitleggen hoe het voelt, maar na de voorstelling weet ik hoe het voelt. En ik denk als je dat mensen kan laten voelen, dat wel heel erg kan helpen. Dus ik zou het heel mooi vinden als de voorstelling uiteindelijk gewoon voor iedereen beschikbaar is. Maar wij kunnen er ook niet eindeloos mee toeren.
Nee, dat snap ik ook. Je wil op een gegeven moment ook verder met andere muziek. Maar mensen kunnen wel jouw muziek natuurlijk ook op Spotify. Dus
zeker.
Het Uncle Sam album waar al die liedjes op staan is sowieso via Spotify en andere kanalen.
Spotify, ja, Spotify, iTunes, daarom, overal. Daarom, en er daarom. Komt dus ergens in de toekomst, kan over een jaar zijn, kan over 2 jaar zijn, komt er een live registratie in zijn geheel online die mensen kunnen bekijken.
Mooi. Ja. En waar richt je je nu op met? Want je hebt een nieuw nummer, nieuwe muziek.
Ja, we hebben net ik heb net met Lijf de Leeuw, dat is de gitarist waar ik al 13 jaar mee werk, een duo-album opgenomen. Dus met z'n tweeën echt een keer. Dat hadden we nog nooit gedaan. Met allemaal Americana-liedjes, covers en eigen nummers. Hebben we helemaal zelf opgenomen. Dus echt een soort van heel intiem, eerlijk album. Waar ook niet alles op schoongepoetst is en zo. Dus die hebben we net uit. Daar gaan we de komende 3 maanden mee spelen. En dan eind maart komt het nieuwe album van de Lijf de Leeuw Band uit. En dat is dus de band waar ik al bijna 13 jaar in speel. En daarmee spelen we een soort southern rock, 2 drummers, Hammond orgel, elektrische gitaren, basgitaar. En daar komt dus ook weer een nieuw album mee uit. En daar gaan we dan weer een jaar mee spelen.
Leuk.
Ja.
Ja, en dan is het hele, zeg maar, dit item is af voor jou, tenminste qua muziek, dan afgesloten.
Ja, dan ben ik natuurlijk achter de schermen nog bezig met die live registratie. En wie weet, als de interesse er is, gaan we over een jaar nog een keer 3 shows doen. Of weet je, dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar ik denk echt een hele tour met 20, 30 shows. Die hebben we gewoon echt gehad. Maar ik denk wel, stel we zouden hem in een paar grote zalen nog een paar keer kunnen doen. Als er echt interesse in is, dan denk ik dat we dat wel willen doen.
Ja.
Ja.
En mogen mensen ook, als ze deze podcast luisteren, zeg maar, reageren, dingen vragen... dat we onder bij de show notes website even noteren.
Ja, tuurlijk. En mensen kunnen bijvoorbeeld ook het krantje waar jij net al naar refereerde opzoeken. Die staat op mijn website, op samjansen.com. En want ik kan natuurlijk ook niet van iedereen die vragen heeft over waar kan ik terecht dat gaan beantwoorden.
Nee.
Maar in dat krantje staat bijvoorbeeld een hele pagina met allemaal organisaties die werken met en voor transpersonen.
Want ik wil ook nog even wel de cover van het krantje. Dat is echt wel een prachtige cover. Daar sta jij op. Gewoon zoals je nu bent, als Sam. Ja. Hele mooie foto. En als je hem dan de helft omslaat, dan zie je eigenlijk Brit en Sam in één hoofd.
Ja.
Hoe moet ik dat uitleggen? Ja,
twee halve hoofden aan elkaar geplakt.
Ja,
klopt.
Heel prachtig gemaakt. Dus dat krantje is dus inderdaad via jouw website te krijgen. Dus daar kunnen mensen inderdaad ook wat tips en wat informatie in lezen.
Ja, daar is heel wat in te vinden. Dus Zou ik zeker aanraden.
Ja. Heb jij zelf nog, want je bent muzikant.
Mm-hmm.
Dus uit jouw muziek is ook heel veel van jouw transitie. Zijn er ook nog andere, zeg maar, dat je zegt, kunstvormen die jou geholpen hebben, films of boeken of wat dan ook, waarvan je denkt, ja, dat was eigenlijk best wel mooi, daar heb ik steun uit gehad. Of ligt het sec alleen bij de muziek?
Nee, niet alleen de muziek hoor. Ik heb ook wel veel informatie en steun gehaald uit, vooral uit andere mensen. En dan zou ik zou niet per se films of zo kunnen noemen, want heel, ja, de meeste films die ik heb gezien zit ook een sausje over van de filmmaker die dan niet per se alles van het onderwerp weet. Dus heel vaak zie ik daar dingen in terug dat ik denk, ja, daar hebben we weer een cliché die niet per se waar is. Weet je wel, ja.
Wat is een cliché wat niet per se waar is? Welke clichés worden er heel vaak gebruikt dan?
Oeh, daar zou ik even over na moeten denken. Ja. Ik weet in ieder geval dat de films die ik dan gekeken heb, dat het niet helemaal invoelbaar was van hoe ik het dan ervaarde of zo. Ik zit even te denken welke films ik heb gekeken hierover.
Nou ja, los van die films, welke clichés zijn dat je zegt, ja, oh ja, dan heb je weer zo'n cliché.
Ja, dat je dan bijvoorbeeld als je als transman in transitie bent, bijvoorbeeld heel erg die mannelijkheid moet overcompenseren, ja, of zo. Of dat je ook meteen alle operaties moet en dat van het een en het ander is. En dat ja, terwijl dat proces is veel meer gereguleerd. Maar ja, dat is natuurlijk niet interessant in een film.
Nee, en dat schreef jij trouwens in je krantje ook nog, over dat je veel meer de hulp had gezocht bij de emotionele kant.
Ja.
Dan inderdaad denk ik bij de, ja, van wat je net zegt, je moet alles meteen perfect hebben.
Ja.
Als de perfecte man uitzien. Laat ik hem even.
Ja, en dat kan natuurlijk ook niet. Nee, dus ja. Het is ook logisch dat een film wordt natuurlijk gedramatiseerd. En dat zit vaak op aspecten waarvan ik denk, ja, maar dat is niet het belangrijkste deel. Dus inderdaad, dat heel erg ook op dat fysieke wordt gefocust en op allemaal operaties en hoe de buitenwereld reageert en weet ik het wat. Maar dat hele proces wat ik dus bij meer trans mensen zie van, joh, je bent nog steeds gewoon een normaal mens die gewoon ook in de maatschappij functioneert. En tuurlijk, die medische stappen horen erbij en die zijn ook wel belangrijk, want anders zou je ze niet doen. Maar het gaat vooral gewoon om hoe je met jezelf in het reinen komt.
Ja.
En dat is wel iets wat ik dan vaak mis aan representatie. En dat is dus wel iets wat ik heb gehaald uit andere mensen die ik zag. Dus daarin heb ik ook wel veel gehad aan bijvoorbeeld mensen die op YouTube hun proces vastlegden. Dat je gewoon kon zien hoe dat er dan aan toe gaat en dat iemand ook bespreekt hoe die zich bij bepaalde zaken voelt en wat wel goed gaat, wat niet goed gaat. Daar heb ik wel veel aan gehad.
Ja.
Ja, omdat je daar ook delen van jezelf in herkent natuurlijk. Dus het is bijna alsof je het dan een keer met iemand kan bespreken die het ook snapt. Ook al is het natuurlijk, ja, je bent meer aan het ontvangen wat zij hebben gezonden. Ja, dus daar heb ik denk ik het meest aan gehad. Ja. Gewoon mensen die hun eigen proces delen.
Ja, het gaat er natuurlijk eigenlijk om als mens dat je stevig met twee voeten op de grond kan staan en jezelf lekker door het leven kan gaan als persoon.
Absoluut, ja.
Daar gaat het denk ik bij. Ja, of je nou transpersoon bent of gewoon.
Precies.
Ieder mens wil gewoon lekker in zijn vel zitten en stevig de wereld kunnen.
Ja.
Hè?
En ik denk dat dat een proces is wat ook bij ieder mens voorkomt. Ja. Alleen is het natuurlijk wanneer je transgender bent, is dat iets, ja, heftiger. Ja, wel,
ja,
heftiger,
wel,
denk ik.
Denk
maar
ik ook
iets intensiever, want dat je moet er van alles mee. Dus ja, het is natuurlijk een langer proces en ingewikkelder, maar het. Tegelijkertijd is het ook gewoon op zoek gaan naar wie jij echt bent. Alleen heb je daar gewoon iets meer voor nodig.
Ja, maar het kan dus je inderdaad misschien wel sterker maken, omdat je nog meer die zoektocht moet doen naar jezelf.
Ja.
Kijk, dan moet iedereen, zeker als je van puber bent, die moeten al gaan, wie ben ik, en afzetten of wat dan ook.
Ja.
En later ook, ja, wie ben ik nou? Of ben ik nou wel de persoon die ik dacht dat ik wilde zijn?
Ja.
Die twijfel heb ik ook.
Ja, tuurlijk. En, ja, dat is een gevoel dat, ja, denk ik iedereen kent.
Ja.
En ik denk inderdaad dat dat ook bij mensen die bijvoorbeeld een andere seksualiteit dan heteroseksueel hebben, dat dat ook al een iets langere zoektocht is. Dat hoor je vaak, ja, ook wel, dat die echt hebben moeten zoeken in hun, ja, puberjaren of jonge twintiger jaren of wat dan ook. En ik denk dat dat dan, als je dan ook nog met dat hele lichaam zit en het transgender zijn, dat dat dan nog weer een trapje verder is,
denk
zeg
ik
maar,
ook. Dat
die
denk
zoektocht.
Ik ook. Dat denk ik ook.
Ja. En ik denk dat die zoektocht sowieso bij iedereen die iets anders heeft, wat groter is. Stel, je hebt een beperking of
ook,
weet ik het wat, dan is die zoektocht misschien ook gewoon iets langer.
Ook, ja.
Ja.
Nou, mooi. mooi dat jij die zoektocht ook zo open kunt delen en daar zo open over kunt praten.
Ja.
Zodat jij die YouTube-filmpjes die jij gezien hebt, daarin heb jij misschien nu zelf ook andere mensen weer geïnspireerd door je voorstellingen en door je muziek.
Ja, dat hoop ik wel. Ja. Dat is ook wel een van de redenen dat ik dus in eerste instantie die muziek ben gaan opnemen en die twee stemmen. Want dat was het deel wat ik dus wel gemist heb. Er was geen representatie toen ik begon van trans mannen die zongen voor en na hun transitie. En hoe die stem dan zou veranderen. En of dat dan wel lukte. Dus alle prognoses waren negatief. Ook van de artsen en van stemdeskundigen. Maar er was dus geen voorbeeld. Dus ik dacht, nou ja, dat is wat er dus mist. Dus dan ga ik dat maken. En inmiddels zijn er inderdaad wel wat mensen die daar wat aan gehad hebben. Ook die dus ook zingen inderdaad en voor zo'n transitie staan.
En gaf jij daarna ook zangbegeleiding aan?
Ik heb wel mensen zangbegeleiding gegeven. Ja, zeker. Ja.
Ja.
Ja, en over het algemeen komt het dus wel bij iedereen goed. Alleen toen ik eraan begon, toen was echt de prognose van, ja, je krijgt gewoon een dysfunctionele stem, want je strothoofd is al uitgegroeid en dat gaat ook niet meer groeien. Dus de testosteron zorgt wel voor langere stembanden en een lagere stem. Maar je klankkast groeit als het ware niet mee, dus je krijgt een dysfunctionele stem. Dat was gewoon de conclusie, punt. Maar dat blijkt dus toch niet zo te zijn. Nee.
Past het zich toch aan en ja.
Ja, en het is misschien wel iets anders dan de stem van een cisman, van een geboren man. Qua ontwikkeling, maar ja, het werkt gewoon.
Ja.
Dus ja, ja. Prima.
Ja, daarom. Ja, daarom. Ja. En als je inderdaad hoort, het klinkt gewoon allebei prachtig.
Ja.
De stem van Britt, maar ook de stem van Sam klinkt prachtig.
En daar zit wel ook veel werk in, moet ik zeggen hoor.
Okay.
Want dat is echt jaren intensief trainen. En dus ook echt jaren hebben van minder controle en ook van gewoon echt minder goed kunnen zingen.
Een soort baard in de keel? Is dat het dat je de stem overslaan? Of
Ook. Dus het is die hele stemverandering die heel snel gaat. Maar ook gewoon die stemverandering gaat zo snel. Want ik geloof dat mijn stem al tot dit niveau was gedaald binnen een half jaar. Alleen klonk hij dan nog minder warm en diep. Dus dat heb ik echt moeten leren. Op het begin zat hij nog heel erg in mijn neus, bijvoorbeeld die stem. Dus klonk het ook minder laag. Maar qua toonhoogte was het eigenlijk hetzelfde. Dus dat gaat zo snel dat jouw motorisch geheugen niet mee kan komen. Dus je bent gewend van, oh, als ik een toon ga zingen, dan pak ik hem daar. En dan wil je die toon gaan zingen en dan klopt die hele toon niet. Dus je moet sowieso al de tonen vinden, helemaal opnieuw leren. Dan de hele techniek opnieuw leren. En dan ook nog zorgen dat wat jij in je hoofd hebt voorgesteld ook uit je keel komt, als het ware. Dus gewoon echt alles opnieuw leren. Ja, en dat duurt gewoon echt lang.
Ja.
En daar merkte ik dat ik na een jaar... Kijk, mijn prognose was natuurlijk, ik kan helemaal niet meer zingen. Dus toen ik na een jaar nog een beetje toon kon houden, vond ik het al top. Dacht ik, oh, dit gaat super. Maar als ik nu terughoor hoe ik zong na een jaar, denk ik, oef, dat ik me toen geen zorgen heb gemaakt. Vind ik eigenlijk bijzonder achteraf. Maar dat is ook omdat ik nu weet hoe goed het kan worden. En toen dacht ik, ik kan gewoon niet meer zingen en ik kon nog wel iets. Dus dat was positief. Ja. Ja.
Nou, wel mooi dat het inderdaad al... Ja, ik ben ook op zang geen een leek. Dus dan denk je, oh, die stem verandert. En dan ga je gewoon verder met zingen. Dus het is ook inderdaad goed om te horen dat je toch een heel proces daarvoor hebt moeten doorlopen.
Ja, dat is echt jaren heel veel werk geweest. Ja. Ja.
Maar
het kan dus wel.
Daarom. Dus het kan ook voor anderen.
Ja, absoluut.
Houd moed, het kan wel. Ja.
Ja, en ik moet er ook bij zeggen, want achteraf kan ik natuurlijk zeggen, dat heeft heel lang geduurd en ik heb er heel veel werk in zitten. Maar dat proces was heel leuk. Want ik verloor natuurlijk al die hoge noten, maar dat had ik bijna niet in de gaten. Want ik was zo enthousiast bezig met die lage tonen die ik erbij kreeg. En ik was zo enthousiast dat ik nog toon kon houden. En nu vergelijk ik met hoe mijn stem nu is. En denk ik, oh, als ik dat toen had geweten dat dit ook kon, dan was ik waarschijnlijk niet tevreden geweest. Maar ik was tijdens dat proces eigenlijk super tevreden. Want ik had helemaal niet door dat het zo goed kon worden als dat het nu is. Dus alles was leuk om te oefenen, want ik kreeg er steeds nieuwe dingen bij en het ging steeds beter. Dus achteraf denk ik, had ik me ook druk kunnen maken, maar dat was dus eigenlijk niet.
Nee.
Dus het was eigenlijk ook een heel fijn proces.
Ja. Nou, fijn. Fijn dat je gewoon goed weer goed kan zingen.
Ja. Helemaal
nou,
goed.
Ik vond het leuk, Sam. En we sluiten hem af. Dank je wel, Sam, voor dit openhartige gesprek. Vind je trouwens deze podcast leuk? Abonneer je dan door middel van het vinkje aan te klikken. Dan ontvang je automatisch de volgende aflevering. Kijk ook op de website van Sam, www.samjansen.com. Dankjewel voor het luisteren.
have shown me how to love, and that I am enough for you. At least it's like you're a part of me, oh how you've completed me. And I hope there'll be others just like you, 'cause I know that you won't always be around. As for now, I cannot even bear the thought, 'cause none of them will be the way you are. The way you are. The way you are.
Deze podcast is gemaakt door Van Tan Podcast. Luister ook naar Saga, de verhalenpodcast. Vol mythes, sages en legendes.
Tall to catch the rays of sun, in shadow we began, until you gave me leaves. It's like you're a part of me, oh how I wish you'd never leave. And I hope there'll be others just like you, 'cause I know that you won't always be around. As for now, I cannot even bear the thought, 'cause none of them will be the way you are. The way you are. The way you are. The way you that's precious has its end, and though it makes me sad, I know that so do we. And when I finally am old, I still have my thoughts to bring you back to me. It's like you're a part of me, and I know that you'll always be. But I hope there'll be others just like you, 'cause I know that you won't always be around. Yeah, I hope there'll be others just like you, 'cause I know that you won't always be around. But as for now, I cannot even bear the thought.